Er liggen toezeggingen van het college dat, dat dit onderdeel uitgezocht wordt en dat u daar een specificatie van krijgt.
Ja, nee, voor de, dat waarom, is, dat is dat 672600, ja. Die 1,3 miljoen.
Goed, dan zijn er nog meer vragen vanuit BBB Lijst Palmen? Dat is niet het geval. Zijn we de Partij van Arbeid nog vragen?
Dank u wel, voorzitter. Ik ga kort houden. Ik heb een vraagje of 34. Nee, één maar. Ik heb momenteel eigenlijk een vraagje. Ik zou graag inzichtelijk willen hebben de stukjes wat mag het programma kosten. Die staan op het einde van ieder programma. Maar ja, er staan bedragen bij en die fluctueren nogal enorm. Als ik kijk op pagina 56, dan gaan we... Kijk, ik snap natuurlijk eens een begroting, dat is altijd een beetje natte vingerwerk, maar het moet wel ergens op gebaseerd worden. Dus als ik dan hier zie dat ik loonkosten hier heb staan in 2015 van 440.000 euro, dat gaat in 2016 gaat het in één keer naar 589, 614, dan in één keer naar 220 en dan in één keer naar 31. Dus, kijk, ik snap best onderaan de streep, de saldo naar bestemming. Daar staat dan, dat blijft allemaal mooi ongeveer hetzelfde, de bedragen. Maar ik kan nog wel een paar andere voorbeelden aandragen, waarbij, maar het fluctueert gewoon erg. Dus wij zouden daar graag wat inzicht in willen hebben. Hoe aan die bedragen wordt gekomen of daar een onderbouwing bij is.
Ja, voorzitter, dat is een lastig te beantwoorden vraag. Want dus er kunnen een aantal redenen zijn waarom dit soort waardoor dit soort bedragen veranderen. De eerste kan zijn omdat er simpelweg tussen de verschillende programma's verschuivingen plaatsvinden. Dat komt wel eens voor. En dan kan het zo zijn van dat waarschijnlijk een enorme stijging tussen twee posten verklaard kan worden, omdat het op een andere manier samengesteld gaat worden. Dat is één. Een andere reden kan zijn is dat er op die verschillende activiteiten, door de verschillende jaren heen, meer activiteiten zullen gaan plaatsvinden. Dus ik snap dat ik nu heel erg globaal ben. Maar dat kan de reden zijn dat er dus grote verschuivingen plaatsvinden.
Tuurlijk, maar als ik graag een onderbouwing hebben, want als ik kijk hier naar pagina 45 en ik kijk naar de subsidies wat daar staan en ik zie daar in 2015 staat daar 850.000 euro en dan ga je in 2016 ga je naar 2,2 miljoen.
Ja.
Kijk, en dan heb je het al over een heel groot gat, ja. Hè?
Nee, maar voorzitter, dat is typisch zo'n voorbeeld, want daar hebben wij intern ook naar gekeken. In feite is het verschil tussen die 850.000 euro en die 2,3 miljoen, heeft ermee te maken van dat wij het vorig jaar van het Rijk zijn opgedragen om alle doorrekeningen van de grondexploitaties, om die in de cijfers mee te nemen. Dus wat u ziet, het is in 2015 is dat niet het geval geweest, maar in 2016 wel, en dan krijg je dus zo'n enorme verschuiving. Dus je kunt niet zeggen een algemeen antwoord waarom de cijfers deze grote verschillen laten zien, dan zul je dus specifiek naar de verschillende cijfers moeten gaan kijken.
Nou ja, en dat is hetgene wat wij eigenlijk al jaren vragen, maar wat nooit wordt toegezegd. Dan willen wij ook wel graag een keer die productbladen zien en waarop we kunnen zien waarop die fluctuaties gebaseerd zijn. Kijk, ik kan me voorstellen dat er in de tussentijd veranderingen zijn en dat je dingen aanpast, want ik heb hier de begroting liggen die wij vorig jaar hebben gekregen, staan er totaal andere bedragen in. Dus er komt iedere keer een nieuwe begroting, zeg maar, en er worden nieuwe cijfers gepresenteerd, maar als ik die terugkijk naar voorgaande jaren, is het totaal anders.
En dan nogmaals, voorzitter, dat is precies hetgeen wat ik in de eerste aanleg erover vertelde. De cijfers kunnen soms enorm verschillen.
Dat snap ik, maar maak ze dan inzichtelijk, want dit is op dit moment niet inzichtelijk. Wij zien op dit moment niks van oh, oké, daar kan het aan liggen of daar kan het aan liggen.
Voorzitter, wij bestreven er natuurlijk naar om u als raad zo goed mogelijk te informeren. En op het moment dat u zegt, en daarom zou ik willen vragen van, laten we dan vooral specifiek zijn. Als u zegt, van er zijn specifieke regels waarin u ziet dat tussen 2015 of 2016 of andere jaren grote verschillen ontstaan, dan lijkt het me het beste dat we die gewoon specifiek gaan behandelen en dat we u daar een antwoord op geven.
Ja, in mijn inziens, je hebt dat programma, neem ik aan, toch? Dit is een opsomming van de...
Ja.
Een
samenvatting, hè?
Samenvatting. Dan neem ik aan dat je daar ook nog een uitgebreide versie van hebt. Anders kun je niet tot een samenvatting komen.
Nee, maar die samenvatting, het is zo dat al die programma-samenvattingen die komen samen in één groter geheel. En in de bijlagen, kun je nog een keer precies zien wat er vervolgens per programma allemaal op datgene wat je hier op hoofdlijnen zet. Dus wat dat bij wijze van spreken per programma nog een keer specifiek gaat betekenen, maar dan samengevat.
Ja, dat is het punt, juist. Dat is samengevat, ja.
Ja.
Maar dan komen we nog niet eigenlijk op de vraag. Ik zou graag, eigenlijk zou ik graag gewoon de specificaties hiervan willen zien. Dus niet alleen het achterste gedeelte, de bijlage, want ja, daar hebben we eigenlijk gewoon te weinig aan om iets te kunnen bepalen hieruit.
En dan is het punt duidelijk gemaakt, dat is ook al vaker in de auditcommissie ter sprake geweest, dat juist die blauwe staatjes voor de raad heel weinig informatie hebben, dat die cijfers op sommige punten zo ontzettend fluctueren,
ja,
en je daar heel weinig mee kunt. En we hebben ook in de auditcommissie afgesproken dat we daar een andere methode zouden voor bedenken, zodat het wel inzichtelijk gemaakt zou worden. Dat de aanvulling.
Ja.
Oké.
Nou, voorzitter, gezien de tijd zijn de volgende vragen die gesteld worden door de PvdA, die worden op schrift gesteld. En dan kunnen we gewoon verder met de vergadering.
Nee.
CDA nog vragen?
Voorzitter. Ik zou toch willen voorstellen om ze nu gewoon te behandelen, want in feite is dit de tweede termijn. Hè?
Voorzitter, ik heb alle respect voor wat de wethouder zegt, maar ik heb hier ook gehoord dat die mensen morgen aan de slag moeten en dat die mensen verdomd vroeg op moeten. Dus ik hou daar ook een beetje rekening mee. En het zijn geen uitgebreide vragen. Ik neem aan dat het ambtelijk apparaat die in een mum van tijd kan beantwoorden. Dus ik stel ze liever schriftelijk. Of u moet zeggen, ik sta er niet op, dan ga ik ermee door.
Nou, voorzitter, ik ga zeker niet, en wij als college gaan zeker niet over de orde, maar waar het om gaat is dat wij proberen om vanavond u zo goed mogelijk te voorzien van alle antwoorden. Het is zojuist ook bij andere fracties aan de orde gekomen. Het is een punt van orde dat ik graag bij de voorzitter wil neerleggen, maar het zou mijn voorkeur hebben om uw vragen vanavond te beantwoorden.
Zal ik zeg maar doorgaan dan?
Nou, dan had ik eens graag geweten, er is sprake in vandaag geletterdheid en nog steeds van achterstandsbuurten. Ik ben zo heel onderhand toch wel eens nieuwsgierig, hè, want er komt ieder jaar terug van waar is er nog steeds sprake van die achterstanden? Dat is vraag 1.
Voorzitter, die vraag is heel moeilijk te beantwoorden, want als u het, waar het om gaat is dat wij een VVE-beleid voeren. En met het VVE-beleid proberen wij bij de allerprilste jonge kinderen, proberen wij taalachterstanden tegen te gaan. Een van de moeilijkheden waar wij op dit moment mee geconfronteerd worden is van dat we graag willen meten hoe effectief dat beleid is. Die metingen die vonden eerst plaats door de Universiteit van Maastricht. We gaan het nu zelf doen en dat gaat betekenen dat die metingen waarschijnlijk begin van het komend jaar, dat we daar de resultaten van kunnen gaan zien. Dus als het ware de meetbare resultaten van het VVE-beleid. Als u het heeft over laaggeletterdheid, en ik neem aan dat u daar de vraag betrekt.
Nee, mijn vraag was expliciet, dus dat ik door de jaren heen tegenkom, dus dat wij hier in Brunssum nog steeds achterstanden hebben. En achterstandsbuurten. En ik heb ooit eens gezegd van, of het heeft in het wijkontwikkelingsplan 2000 gestaan, dus er was sprake van achterstandsbuurten. En ik blijf het zo jammer vinden. Het blijkt dat in heel Parkstad breed, hè, dan is het weer Kerkrade, Brunssum, blijft dat door de jaren heen doordreunen. En ik vraag me af, hoe is het in godsnaam mogelijk met al die aanpak wat wij de afgelopen jaren hebben gehad, dus dat wij nog steeds op dat pijl zijn, dus dat wij nog steeds onderaan bungelen met laaggeletterdheid en met de daaruit voortkomende bijna stigmatisering.
Nou, voorzitter, ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval vast te stellen van dat we als gemeente Brunssum, en ik ben heel blij dat u dat beleid ook heeft vastgesteld, zowel bij de jeugd als ook bij ouderen, in ieder geval voldoende faciliteiten in werking hebben gesteld om daar wat aan te doen. Ik denk dat dat verreweg de beste manier is om naar de toekomst toe laaggeletterdheid te kunnen voorkomen. Het gegeven van dat wij nog steeds op een laag percentage van ongeveer 16% zitten, dacht ik hier in Brunssum. Daar was sprake dus van mensen die echt laaggeletterd zijn of gelaaggeletterd geduid zouden kunnen worden. Kan het niet alleen maar een stimulans zijn om daar gewoon ongekend hard aan te blijven werken met de manier waarop we dat nu doen, om dat percentage naar beneden te gaan halen.
Dus daarmee kan ik concluderen dus dat de inzet van de afgelopen jaren niet dat heeft opgeleverd wat wij afgelopen jaren voor ogen hebben.
Maar voorzitter, dat is de conclusie niet. Want dat kunnen wij pas doen op het moment dat wij zouden vaststellen dat wij in de afgelopen jaren veel tijd en energie hebben gestoken om laaggeletterdheid tegen te gaan. En dat zou betekenen van dat er niets veranderd is. En dat laatste, denk ik, is niet het geval. Maar waar wij behoefte aan hebben, en dat kunnen wij vooral straks ook doen op het hele VVE-beleid, is dat we kunnen meten wat de effecten zijn. Net zo goed als wij meten en bijhouden het aantal mensen wat gebruik heeft gemaakt van een cursus om die laaggeletterdheid te kunnen tegengaan.
Dan heb ik gezien dus dat wij bij de BIEB onder andere zoeken om daar te gaan werken met vrijwilligers. Om tot minder onkosten te komen. Dus dat de professionelen wat er werken dus verdrongen worden door vrijwilligers. Hè. Wat nu al in de samenleving gebeurt is dat je ziet doorcijpelen, dus dat steeds meer vrijwilligers met de beste aanpak wat we willen, dat die toch in dat spanningsveld komen te zitten van verdringing van werk. En in mijn optiek mag dat niet bij de professionele instellingen gebeuren zoals de BIEB.
Voorzitter, wat wij beogen met de ontwikkeling bij de bibliotheek is om de bibliotheek langdurig te ontwikkelen naar een centrum voor informatie en communicatie. Dat is ook de lijn die we hebben ingezet en dat maakt ook dat in de plannen die wij in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, dat moet als het ware de voedingsbodem zijn, het fundament zijn waarop we dat willen gaan voortzetten. We hebben onlangs ook de gedeputeerde Koopmans op visite gehad om in ieder geval die lijn en dat beleid ook verder uit te werken. Waar ik doel over het inzetten van vrijwilligers heeft vooral ermee te maken dat we ook vinden dat een bibliotheek een plek zou moeten kunnen zijn voor mensen om vrijwilligerswerk te kunnen doen, maar wat ook kan dienen als een vorm van werkervaringsplekken. En dat zou kunnen betekenen dat we in de dienstverlening die we in de huidige bibliotheek uitvoeren, dat we die daar verder mee kunnen gaan uitbreiden. En daarmee dien je dan twee doelen. Enerzijds zorg je ervoor van dat je meer uit de bibliotheek als ruimte kunt gaan halen en anderzijds creëer je daarmee ruimte voor mensen om tot arbeidsgewenning te komen.
Als er maar geen regulier werk verdringt, ben ik het daar. Kan ik me daar helemaal in vinden.
Mevrouw Vermaelde, wat dacht u dan van CBW? Hoeveel vrijwilligers zijn dat? Dat draait eigenlijk voor een groot deel natuurlijk op vrijwilligers. Hè?
Ja, ik heb ook zoiets gehoord dus dat het ver in de 300 moet zijn, maar daar heb ik mij nog niet op gericht op de CBW.
Nee, maar je hebt dus bij de bibliotheek heb je een aantal professionals daaromheen. Kun je natuurlijk wel een aantal mensen zetten die daar dus vrijwilligerswerk doen. Dat heb je bij het CMW ook. Zullen bij de muziekschool ook hebben.
Als het
dus.
Ik wil u verzoeken om die discussie tot de raad te bewaren, want we hebben het nu over een technische vraag. Want het is al heel erg laat. Ik verzoek de fracties die uiteindelijk drie fracties, na deze nog twee fracties, die vraag hebben. Ik verzoek om die te laten beantwoorden.
Nou, ik wil met de burgemeester het zeer graag hebben over, wij hebben hier in Brunsum een Damoklesbeleid. En ik zou graag een evaluatie daarvan zien, want dat Damoklesbeleid heeft nogal verregaande consequenties. Ik heb hier een opsomming in mijn schriftje van wat de gevolgen zijn van het Damoklesbeleid, met name voor de personen die gepakt worden. En kan er eens een keer een moment komen dus, om daar eens van gedachten over te wisselen.
Natuurlijk. En het is ook goed om inderdaad de cijfers een keer op een rij te zetten en ook de consequenties en de gevolgen. Maar u heeft in de begroting ook kunnen lezen dat het voor ons een hoge prioriteit heeft om te voorkomen dat de onderwereld en de bovenwereld volledig met elkaar verstrengeld raken. En dat is daar een belangrijk onderdeel van.
Ja, maar wat ik mis hierin is de Damoklesbeleid. Ik heb gehoord dus dat er bij de commissie middelen aan de. Dus waarschijnlijk had ik dat dan moeten koppelen met een collega. Hè, maar ik vind het gewoon jammer dus dat ik dat debat nooit heb kunnen voeren over Damoklesbeleid.
Ja, we hebben inderdaad pas geleden een vergadering gehad op het politiebureau waarin alle cijfers en alle beleidsdoelstellingen met elkaar gedeeld zijn. Maar ik wil dat met alle plezier nog een keer in de commissie doen, maar ik wil u ook uitnodigen met alle plezier om een keer daar met z'n tweeën over gedachten van te wisselen.
Nou, Nou, voorzitter, ik laat het hierbij, gezien de tijd. Ik wil mijn andere collega's hiernaast ook nog wat tijd. De rest van de vragen zijn niet zo belangrijk, dus ik neem aan dat ik die nog wel voor de raadsvergadering kan indienen en ook nog wel beantwoord krijg.
Dank u wel. CDA nog vragen?
Ja, dank u wel, voorzitter.
Vraag 7 van ons, dat ging over het veiligheidshuis. Vorig jaar hebben we daar ook een flinke post voor moeten bijramen. En dan geeft u aan in uw beantwoording de fusiegesprekken tussen de veiligheidshuizen Heerlen en Kerkrade lopen nog. Heeft u zicht op een afronding of op een resultaat?
Dat is een zeer terechte vraag. De vraag die ik zelf...
Elke vraag is terecht, voorzitter.
Nou nee, deze is... Ik zei, die is zeer terecht. Nou, dat is een compliment, niet? Ja, nee goed, er lopen inderdaad gesprekken en ik vind ook dat het inderdaad niet in het gewenste tempo verloopt, want uiteindelijk gaat het er allemaal om de efficiëntieslagen te maken. Nou, en die worden niet gehaald zolang die fusie niet helemaal verwezenlijkt is. Nou, morgen vroeg hoor ik in ieder geval weer meer over de stand van zaken. Dus mogelijkerwijs kan ik u nog voor de begroting daar actuele informatie over geven.
Oké, we zien de beantwoording dan tegemoet. Pagina 42 bij punt 2, en dat was vraag nummer 15. Dat ging over het realiseren van een wijkservicegebied in het centrum, in Noord en in West. En dan geeft u aan op onze vraag, wat gaat u in Zuid doen? Wij wachten de resultaten van de stadsdeelvisie Zuidoost af. En dan is mijn vervolgvraag... In al die andere gebieden, zijn daar al stadsdeelvisies gepresenteerd? Ja, ik zie iedereen instemmend knikken, maar volgens mij in West, dat moet nog in, dat is nog in bespreking, toch?
Zit volgens mij in de routing en heeft
zit
presidium,
in de routing,
heeft
ja?
presidium zelf
ja?
van de agenda van de afgelopen raadsvergadering afgehaald.
Nee, maar
daarmee
ik wil alleen even zeggen, dus feitelijk klopt de beantwoording dan niet, want u loopt al vooruit op een stadsdeelvisie die er nog moet komen, toch? Ja, even, dat is dan een... Oké, voor het tijdstip zullen we dan maar even bij laten. Punt 17. Dat gaat over de vragen die spitsen zich toe op Treebeek, Brunsen Noord en de Rumpenerstraat. Nu kan ik me in het verleden herinneren dat u zich met name richtte op het kernwinkelgebied, de Kerkstraat. Om daar alles te gaan centreren. Dan noemt u bij die laatste alinea een aantal activiteiten of een aantal feiten op die zich hebben voorgedaan in de Rumpenerstraat. Betekent dat dan dat u af bent geweken van het kernwinkelgebied of niet?
Ja, dan ga ik ervan uit dat u activiteiten bedoelt en dat gaat dan over dienstverlening.
Maakt
daar
niet
stond
uit.
Iets genoemd over nagelsalons.
Ja.
Zo.
Kijk, ik meen me te kunnen herinneren, maar dat is...
Nee, maar dat is allemaal, dat
nee,
kun je allemaal
dat
als een soort dienstverlening zien.
Ja,
hè?
Maar kijk, want Dirks die zou dan eigenlijk niet van de Rumpenerstraat daar naartoe moeten, naar de Kerkstraat. Maar we hebben hem net naar de andere kant. Dus, oh, is dat dienstverlening? Oké. De Brikhoven had ik, die is al uitgebreid aan de orde geweest. Maar toen ontstond er een discussie net over die investeringen die werden gedaan. Over pagina 77. Onderaan van die 6 miljoen. En dan wist u niet over welke investeringen u het volgend jaar zou hebben. Toen hadden wij een vraag gesteld, vraag 19. Op pagina 51.4 was onze vraag aan welke investeringen denkt u? Nou ja, dan beantwoordt u hetzelfde wat op pagina 51 staat. Maar wat bedoelt u nu met investeringen in Nature Wonderworld? Wat gaat u daar nou daadwerkelijk investeren?
Kijk, dat kan in de breedste zin van het woord investeren. Dat kan zijn door het opstellen van die visie voor het Schutterspark, waarmee we hopelijk weer ontwikkelingen en daarmee ook IBA-gelden binnen kunnen gaan halen. Ieder uur inderdaad dat ambtelijk wordt ingezet op die gebieden, dat zijn allemaal investeringen.
Dus de breedste zin van het woord is het...
Ja, investeringen zie ik meer in van nou, ik ga ergens iets bouwen of weet ik. Maar, ja,
maar u denkt bij investeringen meteen aan geld, maar investeringen zijn meer dan alleen geld. Dat is wat ik probeer te zeggen.
U kunt ook investeren in draagvlak, maar dat is moeilijk.
Oké. Okay. Nou, dan 25, onze vraag 25. De vraag is, kunnen wij zo lang wachten met het besluit over die grondexploitaties? U neemt zich ruim de tijd om een besluit te nemen afhankelijk van wanneer het in de raad komt. Kunnen wij zo lang wachten? Lopen wij niet onnodige risico's?
Nee, maar dat hoeft niet schriftelijk. Ambtelijk hier binnen het gebouw is het helemaal uitgewerkt. Wij zijn daar over bijgepraat en ik ben daar niet van geschrokken, dus laat dat vast een geruststelling zijn. En hij zal inderdaad heel binnenkort op de agenda van het college komen en vervolgens naar de gemeenteraad toe.
Dank u wel, dat waren vragen van het CDA. Dan hebben we Lijst Borger nog.